Gemeente, wij openen vanmiddag Gods heilig woord in het boek van de Psalmen en lezen daarvan Psalm 85. Psalm 85. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad van uw volk hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid uw stoorns. Breng ons weder, o God onze heils, en doet teniet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk, zijn heil is nabij degenen die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan. En hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de wereld is in crisis. Ons land is in crisis. En u zult misschien zeggen, ja dominee, dat weten we wel. De coronacrisis. Maar... En daar hoor ik veel minder over, want onder die crisis ligt nog een andere crisis. Een crisis die veel dieper is. En met Gods hulp willen we daarover nadenken aan de hand van Psalm 85, waarbij we vers 7 en 8 als uitgangspunt voor de preek nemen, waar we lezen: zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid en geef ons uw heil. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven: een gebed in crisistijd. In de eerste plaats een gebed om herleving. En in de tweede plaats een gebed om heil. Een gebed in crisistijd. In de eerste plaats een gebed om herleving. En in de tweede plaats een gebed om heil. Gemeente, er is niet veel aandacht voor geweest en ook dat heeft te maken met alle perikelen rondom corona. Maar het jaar 2020 is voor ons land en volken belangrijk jaar. Een jaar van gedenken. En waarom dan? Nou, het was op 5 mei jongsleden, 75 jaar geleden, dat we bevrijd werden van het nazi-juk. En dat was een heerlijke dag, hoewel er vele doden te betreuren waren. En er velen nog vermist werden, mannen en vrouwen. Denk alleen aan de mannen die opgepakt waren bij de razzia in Putten, bijvoorbeeld. Vele huizen waren verwoest. En de infrastructuur van ons land was voor een groot deel verwoest. Maar een nieuwe toekomst was begonnen. En de wederopbouw van ons land kon weer beginnen. Nou gemeente, waarom begin ik daarover? Psalm 85 lijkt ook een psalm te zijn die gedicht is na een periode van gevangenschap en onderdrukking. God is zijn land gunstig geweest en de gevangenis van Jacob is gewend. We hebben ervan gezongen. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De Heere had het gegeven, de Heere had het hart van Kores geneigd, zodat de Joden in Babel permissie gegeven had om terug te keren naar het land van hun vaderen. Om daar stad en tempel te herbouwen en grote groepen Joden zijn ook vanaf het jaar 536 voor Christus zijn op weg gegaan. De lange reis gemaakt naar het heilige land, naar de stad van de grote koning Jeruzalem. Maar wat waren ze blij. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Ze waren blij en opgetogen, maar als ze dan eenmaal terug zijn en ze krijgen de verwoesting onder ogen. En ze zien dat het huis des Heren in puin ligt, dat het met de grond gelijk is gemaakt. En de stad is verwoest. En de akkers zijn woest geworden. Ja, dan zijn ze verdrietig, dan valt het niet mee. En wat zal de toekomst brengen? Want de wederopbouw ging bepaald niet zonder slag of stoot. Lees bijvoorbeeld Nehemia 1 er maar eens op na. En wat misschien wel het meest teleurstellend was, de ene misoogst volgde op de andere misoogst. Met heel veel inspanning de akker ingezaaid. En dan komt er geen regen. En regen is zegen. En er groeit niets. En de ene misoogst na de andere, zal er dan hongersnood komen? Is er dan nu sprake van een andere crisis, een klimaatcrisis wellicht? Het ene net voorbij en het andere staat voor de deur. Hoe kan dat nou? Ze zijn toch teruggebracht. Dat heeft de Heere toch gedaan. En nu dit. Hoe lang houden ze dit vol? En daarom lijkt het net alsof er in onze psalm iets tegenstrijders te vinden is. Eerst wordt de Heere God immers gedankt in vers 4, omdat zijn toorn gestild is. En vervolgens wordt er twee versen verder in vers 6 gebeden, zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen. Want ze zijn dan wel terug uit Babel, maar als ze dan letten op alle tegenslagen en op de misoogsten die plaatsvinden, dan lijkt het er wel op alsof God nog steeds toornig is op zijn volk. Houdt het dan nooit op? Zult gij uw toornen uitstrekken van geslacht tot geslacht? Wanneer zal de hemel weer zegen geven? Wanneer zullen de velden weer bedekt zijn met kudden? Wanneer zullen de perskuipen weer overlopen van olie en most? Dat is een vraag die ze bezighoudt. Wanneer zal de tempeldienst weer in haar volle luister hersteld worden? De dichter worstelt daarmee. En let dan op hoe hij de hemel bestormt. En ik ben ervan overtuigd, zulke hemelbestormers hebben we vandaag de dag ook nodig. waarvan geld kliet niet af, hand en oog op te heffen naar omhoog, want de geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen. Met geweld leert ons de Heere Jezus. Zullen we dan van geslacht tot geslacht te maken hebben met uw toorn, Heere? U bent toch goed, u bent toch genadig en u deelt toch uit vanuit de overvloed van uw genade, zelfs aan wederhorig kroost. En daarom een gebed. De dichter gaat in gebed. En het is een vurig gebed. Het is een gebed om herleving. Zult gij ons niet weder levend maken? Nou gemeente, als de dichter het dan zo zegt, dan is de situatie wel degelijk ernstig te noemen. Want als hij vraagt, Heere, maak ons levend, dan zijn ze blijkbaar dood. Je zou zomaar kunnen denken aan de profeet Ezechiël. Dat die profeet die vallei voor zich zag. God liet hem een vallei zien vol met doodsbeenderen. En er staat erbij, en ze waren zeer dor. Wat is daar nog van te verwachten? Niets toch. Daar kunnen wij mensen niets meer mee beginnen. Maar dan krijgt Ezechiël opdracht om te preken tegen die dorre doodsbeenderen. En dan gebeurt er wat, ze komen bij elkaar, er komt vlees op, er worden zenuwbanen opgelegd, een huid omheen getrokken. Ze komen tot leven, want als hij werkt, wie zal het dan keren? God roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. God roept vanuit de dood tot het leven, dat kunnen wij niet. Alleen de Heere kan dat. En de dichter is daar blijkbaar van overtuigd. Als hij in gebed gaat en als we hem horen zeggen, zult gij ons niet weder levend maken, dan vragen wij ons iets af. Namelijk, is het eigenlijk wel een gebed? Moet er nou een vraagteken achter staan of misschien veel meer een uitroepteken? Is het niet veel meer een belijdenis? In de nood van zijn tijd beleidt de dichter, zult gij ons niet weder levend maken? Daar klinkt verwachting in door, Heere, u zult het ook doen. Daar is de dichter van overtuigd. Dat blijkt ook wel als we de psalm verder lezen. Heere, u kunt het en u zult het ook doen. Een smeekgebed is het. Inderdaad, maar het is wel een Bijbels smeekgebed. En een Bijbels smeekgebed is geen wanhopig gebed. Nee, dat tintelt altijd van verwachting. Daar klinkt verwachting in door. En nu, wat verwacht ik dan, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Het is een smeekgebed en het is een belijdenis. Het is het allebei. En het een kan niet zonder het ander. Heeft de apostel ons niet geleerd? Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner dergenen die hem zoeken. Hier hebben we een voorbeeld. Hier klinkt advent in de oor in deze psalm. En van oudsher is deze psalm in de kerk der eeuwen dan ook inderdaad gezien als een adventslied. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden en verhoren mijn gebeen. Nou, dat is ook de teneur van Psalm 85. De dichter denkt groot en goed van de Heere. De dichter weet dat God gezegd heeft, doe je mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En hij doet zijn mond wijd open. U kent dat versje toch wel? Als kind al geleerd, hè? Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig. Het mooiste kinderliedje wat over is. Echt. De dichter kent het niet alleen met zijn hoofd, maar hij brengt het ook in praktijk. In de binnenkamer kun je dat zien. Als hij tot voor Gods aangezicht komt, dan eist hij vrijmoedig. Niet vrijpostig, maar wel vrijmoedig. Niet op iets wat in ons is, maar inderdaad op Gods trouwverbond. Hij pleit op Gods goedertierenheid. Dat doet hij. De dichter doet zijn mond wijd open, want Heere, als u zich ontfermt, dan zal de blijdschap groot zijn. Opdat uw volk zich in u verblijde, dan zullen we de harp van de wilgen nemen en dan zullen we de naam van de Heere lofzingen, die naam zo heilig, groot en goed. Dan zal het zijn, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is het, gemeente. Dan zullen we Gods grote daden bezingen. En dan zullen we zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. In vers 7 is dus sprake van een verwachtingsvol gebed, waarin een belijdenis doorklinkt. Een gebed om herleving. Zult gij ons niet wederlevend maken? Nou, gemeente, dat is een gebed met het oog op de situatie van het Joodse volk. Toen en vandaag. En als het gaat om toen, de Heer heeft ook heel veel zegeningen gegeven. De tempel is ook herbouwd. En er is ook nog sprake geweest van voorspoed. En bovenal, toen het begin van de jaartelling er was, de volheid van de tijd, toen ging de hemel open. En toen gaf God het liefste wat hij had. Zijn enig geboren zoon in deze wereld. Toen gaf God heil. Want ons heil ligt alleen en alleen in de Heere Jezus Christus. Want gemeente, laat ik wat dichterbij komen. Ook wij verkeren in crisis. En zijn het niet Gods oordelen die over ons heen gaan? Daar wordt over gediscussieerd, maar dat moeten we helemaal niet doen. Dat is verkeerd. Je moet ermee op de knieën komen. Want wat is het erg als wij er alleen maar over discussiëren? Of het wel Gods oordelen zijn of niet. En als het ons niet klein maakt. Als het ons niet verootmoedigt. Als het ons niet aan de voeten van de Heere brengt. Als de Heere ons geslagen heeft. Maar we hebben geen pijn gevoeld. Als we getuchtigd worden. En we weigeren om de tucht aan te nemen. Ik las het bij dominee Duclos, misschien wel eens van gehoord. En hij schrijft, het is een oordeel in het oordeel als wij het oordeel niet opmerken. Om over na te denken, een oordeel in het oordeel als wij het oordeel niet opmerken. Want de Heer heeft er een bedoeling mee. Het is de Heer als het ware die zijn vinger opsteekt. Die ons stil wil zetten, tot inkeer wil brengen. Hij doet het niet om ons te plagen. Maar hij wil ons door zijn gerichten gerechtigheid leren. Want gemeente, zijn het geen oordelen dan? Als ik zo de kerk in kijk. In plaats van een volle kerk. Heel veel lege banken. Is dat geen oordeel? Is dat normaal? Het nieuwe normaal? U krijgt het toch niet over de lippen alstublieft. Nee, gemeente. Dat is niet normaal. En we bidden natuurlijk dat de besmettingen minder worden. En dat er weer meer ruimte komt, zodat we er meer kunnen uitnodigen. Zodat het psalmbord weer helemaal vol staat, enzovoort, enzovoort. We willen de deuren van de kerk natuurlijk wagenwijd openzetten. En het ook tegen anderen zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Maar, zult gij ons niet wederlevend maken? Is dat alles wat we bedoelen? Met herleving? Als wij bidden om herleving, dan bidden we toch niet alleen dat alles weer wordt zoals voorheen. Zoals we dat gewend waren. Nee, gemeente, dan bidden we toch om een geestelijke herleving. Een geestelijk revijl. Een opwekking. Het moet ons toch niet genoeg zijn dat wij alleen maar blij zullen zijn als wij deze nare, moeilijke periode maar zo spoedig mogelijk achter ons kunnen laten. Het is toch meer? Of niet? De dichter bidt, zult gij ons niet weder levend maken? En gemeente, als we dat Bijbels bezien, levend maken. Ik heb het al gezegd, dat is het werk van God. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. We belijden toch met Nicea dat de Heilige Geest Here is en dat Hij levend maakt. En gemeente, dat gebeurt toch daar waar het woord kracht doet. Als het zwaard van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest mensen te sterk wordt, stilzet, tot inkeer brengt, op de knieën brengt, in het stof voor Gods aangezicht. Het is toch de Heilige Geest die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Gemeente, weten we daar iets van? Van dat overtuigende werk van de Heilige Geest. Het ging allemaal zo zijn gangetje in je leven. En toen kwam het woord. De Heere gebruikte dat woord als een hamer. Je kon er niet meer onderuit. Je kon het niet van je afschudden. Het deed kracht. Je kwam ermee op de knieën terecht. Want gemeente, als er daar staat, zult gij ons niet weder levend maken, dan zijn we dus van nature dood. Ja, zo ernstig is het, geestelijk dood. Dood door de zonden en de misdaden. En dat geldt ons allen. Dat geldt mij van nature. Dat geldt ons en onze kinderen. En onze lievelingen van nature. Dood. Misschien ben je als kind al gedoopt. En de doop wijst erop. Elke doopsbediening is een crisis, zou je kunnen zeggen. Dan staan we voor het water van de dood. En beleiden we, wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Is het al binnengekomen? Dat je bij God in de schuld staat. Is zonde al zonde geworden? En schuld, schuld. Ben je al wakker geschud? Als je gaat beseffen, ik moet sterven. En God ontmoeten. En het is geen vrede. Hoe zal het dan zijn als ik voor zijn geduchte troon zal staan? Doet de zonde wel eens pijn? En schaam je je wel eens voor God? En je durft de binnenkamer misschien niet in en toch, waar moet je anders heen? Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Waar dan heen? Tot u alleen. Als de Heere ons levend maakt, dan leren we met David belijden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Gemeente, kent u daar iets van? Maar dan leren we ook, want er staat geen punt. Als de Heere ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van onze verlorenheid. Waarom doet de Heere dat dan? Niet om ons wanhopig te maken. Maar wel om ons uit te drijven. Opdat we zouden vluchten tot Jezus. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Dat is toch het tweede. Wat de Heilige Geest ons leert. Dat is de kern van wat de Heilige Geest ons leert. Het is tot de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt, gemeente. Het is de Heilige Geest die onze ogen opent voor de heerlijkheid, de gepastheid, de gewilligheid van de Heer Jezus Christus. Als zalig maken. En je krijgt krediet voor Gods belofte. Het is echt waar wat de Heere zegt in zijn woord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Is dat al gebeurd? Zijn die beloften van God al gaan schitteren voor het oog van het geloof? In de nacht van je leven ben je aan zijn voeten gekomen. Heb je door het geloof de Heer Jezus mogen omhelzen? Hij de mijne, ik de zijne. Ook dat noemen we, als wij nadenken over het levend maken, de werk van de Heilige Geest, Daar gaat het de geest om. En in de derde plaats, want daar zijn we toch ook gereformeerd en bijbels voor. Dan volgt daar ook het leven van de dankbaarheid. Dan komt er ook een verlangen om niet alleen naar sommigen, maar naar al Gods geboden te leven. Het wordt je verlangen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan heb je misschien bepaalde vrienden of vriendinnen. En die maken allerlei keuzes. Maar je hebt daar steeds meer moeite mee. Want ja, vindt de Heere het wel goed? Je krijgt een nauw geweten. Je leert de Heere vrezen. Talroost en het eeuwige goed. Dan krijg je toch het verlangen om met je ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Of niet dan? Onderzoek je hart daar eens op. Hoe staat het ermee? Tegenover God. We zijn misschien zo bezorgd over corona, dit en dat. Soms word je er niet goed van, er wordt zoveel over gesproken. De een vindt dit en de ander vindt dat. Maar weten we nog wel dat we een ziel hebben? Dat we onderweg zijn. Dat we straks God zullen ontmoeten. En is het dan goed? Is het dan vrede met God? Weten wij iets van dat levendmakende werk van de geest in ons leven? Mag je het weten? Genade Gods, oneindig groot. Dat ik die het niet verdien mag leven, want ik was dood. Ik was blind en nu mag ik zien. Ik was dood. Maar nu ben ik levend geworden. Ik was verloren. Maar ik ben gevonden. Ik was blind. Maar nu mag ik zien. Dan denk ik aan Paulus als hij schrijft aan de gemeente van Efeze. En u heeft hij medelevend gemaakt met Christus. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Hoe kan dat dan nou, schrijft Paulus, God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de zonden en de misdaden. Meet het, dat is wat de Heere doet. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Weten we daarvan? Als hij ons opzoekt, en als hij onze voeten zet op dat vaste fundament, Jezus Christus en dien gekruisigd. Als je het leven niet meer in jezelf, maar buiten jezelf gaat zoeken, in de Heer Jezus alleen. Als het werkelijk gaat leven van binnen, geef mij Jezus of ik sterf. Dan was er van onze kant geen opredden meer aan. De kloof die er was tussen God en onze ziel, wij konden die niet overbruggen. Elke brug bij ons vandaan was te kort en haalde de overkant niet. De brug van de werken niet. De brug van de zwaarmoedigheid niet, ook die niet. Nee. Maar wat een wonder, God heeft een brug gelegd. En er is maar één brug. En dat is Jezus Christus. En dien gekruisigd, gemeente. Hij komt naar ons toe. Over dat heil gaat het in Psalm 85. En daar gaat het in heel de Bijbel steeds weer over. God die zijn paleis heeft leeggemaakt. En het liefste wat hij had in deze donkere wereld heeft gegeven. Opdat wij zouden leven door hem die dood geweest is. En die het leven en de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht, gemeente. Hebben we daar oog en hart voor gekregen. Toen de donkere wolken boven ons leven openbraken en het licht van de zonder gerechtigheid op ons viel. Toen we op Jezus mochten zien. Ja, dan wordt hij alles voor je. Hè? Dan wordt hij alles voor je. Dan wil je van hem horen en kom je naar de kerk. En dan luister je daarnaar of er groot en goed van de Heere Jezus gesproken wordt. Ik denk aan een jonge vrouw die mij eens vertelde dat ze onder een preek zat. En ze luisterde of ze de naam Jezus hoorde. En heel de preek niet. Wat was ze verdrietig en ze was helemaal niet zo vrijmoedig. Maar na de preek ging ze naar de consistorie en ze zei tegen de dominee, Wie is de Heer Jezus voor u? En hij zei, wie is hij voor jou? En ze zei, alles. Alles. Mijn zonde heeft hij op zich genomen. En zijn gerechtigheid is mijn gerechtigheid. Buiten hem was het voor eeuwig omkomen. Maar in hem mag ik het eeuwige leven hebben. Wie is hij voor mij? Wie is hij voor u en voor jou? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat was daar in het noorden van Israël. En toen, daar aan de zee van Tiberias, toen zei Jezus, Simon Petrus, zoon van Jona, heb gij mij lief? Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Hebben wij hem lief gekregen? Is hij alles voor ons geworden? Hebben we schoonheid en heerlijkheid leren zien in hem die de schoonste van alle mensenkinderen is, wiens bloed reinigt van alle zonden? Zult gij ons niet wederlevend maken? Gemeente, dat gebeurt toch alleen aan zijn voeten? Dat gebeurt toch alleen als we mogen zien op hem, de overste leidsman, de voleinder van het geloof. Want levend gemaakt worden, dat betekent niet alleen maar een beetje vroom doen en vroom praten. Nee, dat is levend gemaakt met Christus altijd in de Bijbel. Christus die ons leven is. De apostel Johannes schrijft, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, ja, wat heeft hij wel? Die heeft het leven niet. En wat heb je dan wel? Dan sta je er buiten. Wat is het noodzakelijk dat we door het geloof aan hem verbonden zijn, gemeente? Dan is er toekomst. Maar buiten het geloof in de Heer Jezus Christus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Hem heb je nodig. En je begint er nooit te vroeg mee om hem te zoeken. Ik ben vroeger schoolmeester geweest. En soms had ik ook zo'n stapel poesiealbums op mijn bureau liggen. En meestal schreef ik erin, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Kort maar krachtig. En zo is het, gemeente. Alleen als we hem mogen kennen, dan is er leven tot in eeuwigheid. En dat blijkt ook wel in deze psalm, dat het uiteindelijk gaat om de kennis van Christus. Want als wij letten op het vervolg in vers 8, dan bidt de dichter, en toon ons uw goede tierenheid. Daar staat dat wonderlijke Bijbelse woord gesed. Dat betekent zoiets als goede tierenheid, zo is het vertaald in onze vertaling. Je mag het ook vertalen als verbondstrouw, verbondsliefde. Gods goede tierenheid, want ja, in het dagelijks leven kunnen wij soms ook iemand goed noemen. Als iemand een aangenaam karakter heeft, je kunt er goed mee opschieten. En hij of zij heeft ook nog wat over voor een ander. Nou, dan kun je zo iemand goed noemen. Maar toen de rijke jongeling zei, goede meester, toen zei de Heer Jezus, wat noemt gij mij goed? Eén is er goed, namelijk God in de hemel. Echt goed. In de ware zin van het woord is er maar één. God is goed. Ja, God doet niet alleen goed, maar God is goed. God is een overvloedige fontein van alle goed, zo beleiden we met onze vaderen. Overvloedige fontein van alle goeds. Het is een volmaakte deugd, eigenschap van God. God is goed. Er staat in onze Bijbel, en dat woordje vinden we zo vaak in de schrift, God is goedertieren. Met eeuwig gesproken, hij tiert van goedheid. Nou, het werkwoord tieren kennen we niet meer. Je kunt het ook vertalen met aarden of gedijen. Als iemand goed tiert, dan gedijt hij of zij goed. Nou, zo is het dan met de Here. Hij tiert van goedheid. Bent u dat met me eens? Ik hoorde pas geleden van een man die zei: mijn vader overleed en hij zei, er moet op mijn steen staan, de Here is goed. De Here is goed. God is goeder tieren. En nu zegt de dichter, toon het ons. Here, laat het ons zien. Waar laat God het ons zien? Gemeente, hier. Als de schriften opengaan, hun liefdesbrief, de Bijbel. Want God wil ons wijsmaken tot zaligheid. Hij heeft geen lust tot toorn. Maar daarin dat we ons bekeren en leven. Hij openbaart zichzelf, hij maakt zichzelf bekend. Is het geen wonder dat de Heere nog met ons van doen wil hebben, dat hij ons als het ware in zijn hart laat kijken? Toon ons uw goede tierenheid. Dat gebeurt inderdaad als de schriften opengaan. Dan vooral. Vandaar ook dat de dichter in het volgende vers zegt: ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Ben je ook zo naar de kerk gekomen? Nou ja, we mochten weer een keer. Nee, ik zal horen. Daar ga je nou voor zitten. Ook thuis trouwens. Met mijn oren gespitst en het gebed in het hart. Toon ons uw goede tierenheid. Geef ons uw heil. Heere, laat het me zien. Open mijn ogen ervoor. Zodat ik uw heerlijkheid mag zien. Zodat ik mij in u zal verblijden. Zodat ik niemand anders zie dan Jezus alleen. Toon ons uw goede tierenheid. Dat doet de Heer als de sacramenten bediend worden. Doop. Is het geen wonder als je met je kind voor Gods aangezicht mag komen? Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En als het avondmaal bediend wordt, langere tijd niet bediend. Wie ziet er eigenlijk met groot verlangen naar uit? Wie? Geldt dat van u? Geldt dat van jou? Je hebt het toch nodig om gevoed te worden? Is er een groot verlangen? Toon ons uw goede tierenheid. Weet u nog die keer? Toen u brood en wijn ontving. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw overmogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En dan, och, wierd ik derwaarts weergeleid. Toch, dan zou mijn mond u de ere geven. Toon ons uw goede tierenheid. Heere, laat het me zien. Want als je er iets van gezien hebt, dan wil je er meer van zien. Mozes zei, was op de berg. Dicht bij God. En op enig moment, dan horen we Mozes zeggen tegen de Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Ja, zei de Heere, dat kan niet. Je kunt mijn volle heerlijkheid niet zien, want wie zou God zien en leven? En toch ging de Heere aan hem voorbij en zag hij de achterste delen van de Heere. De randen van Gods heerlijkheid. Toon mij nu uw heerlijkheid. Toon mij nu uw goede tierenheid. En daaraan verbonden, geef ons uw heil. Gemeente, een roep om heil. En dan wordt het o zo duidelijk dat die gaat om de Messias. Want in het Hebreeuws staat hier namelijk het woordje Yeshua. En dan moet u maar eens goed luisteren. Daar hoort u de naam Jozua in doorklinken. Jesaja en Grieks. Nieuwtestamentisch gezien gaat het dan natuurlijk om Jezus. Geef ons uw heil. Geef ons uw Jezus. Trouwens, ik versprak me net. Dat deed ik niet expres. Er staat namelijk niet van geef mij uw heil, maar geef ons uw heil. Ons. Er is geen sprake van heilsegoïsme. Blijkbaar als ik maar. Nee, gemeente, als je merkt dat je dat zelf nodig hebt, dan ga je ook ervaren dat ook je kinderen het nodig hebben. En dat de gemeente het nodig heeft. En dat mijn buurman het nodig heeft. We hebben het alle nodig. Geef ons uw heil. Heeft Jezus ons ook niet leren bidden? Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dan komt het. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Dus geen heilsegoïsme. Maar aan de andere kant, hij is wel heilbegeerig. Geen heilegoïst, maar wel heilbegeerig. Geef ons uw heil! Dus de dichter die gaat niet in gebed en die zegt, en ik begrijp het wel dat dat uw worsteling kan zijn, maar dat gebeurt hier blijkbaar niet. Hij zegt niet van, zou het ook zo mogen zijn? Nee, hier is het toch anders. Hier geldt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Kent u daar ook iets van? Van die momenten dat het echt inderdaad ook werkelijkheid wordt. Dat je God als het ware op zijn eigen woord gaat wijzen. En aan zijn eigen woord ook gaat houden. Heren, hetgeen uit uw lippen ging, blijft toch vast en onverbroken. En wat u toegezegd hebt, dat zult u toch ook doen. Dat is werkzaam worden met Gods belofte. Dat is niet zomaar een beetje naar luisteren en zeggen, nou ja, het een spreekt mij aan en het andere minder. Nee, eens je vinger erbij leggen. Heer, u hebt het zelf gezegd. Ik heb het niet verdiend. Ik pleit ook niet op iets wat in mezelf is. Maar toch, geef ons uw heil. O Heere, geef thans uw zegeningen. Geef heil op deze dag. Die heilige vrijmoedigheid, hoorden we daar maar meer van. Hier zien we er iets van, gemeente. Geef ons uw heil. Zijn wij ook heilbegeerig? Bent u het, ben jij het, ben ik het? Of kabbelt het allemaal maar een beetje door zo in mijn leven? Of zegt u vanmiddag, dominee, ik heb andere tijden gekend. Was de Heere zo dichtbij? Het was inderdaad waar, ik kon ervan getuigen. Het leven is mij Christus en het sterven gewin. Maar helaas, het is nu zo anders, het is zo koud en zo kil van binnen. En het gebed lijkt doodgebloed. En ga ik voorwaarts, ik zie hem niet en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Wat moet ik? Paulus roept de gemeente van Efeze toe, ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En let op de dichter, hetzelfde gebed is weer nodig. Dat is niet een gebed voor één keer in je leven. Nee, het is een gebed voor iedere dag ook. Zult gij ons niet wederlevend maken? Heren, wilt u het ook vandaag doen? Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Het is niet vanzelfsprekend dat het gebeurt. Nee, iedere keer maar weer moet het geloof gevoed worden, gesterkt worden. Want als er sprake is van stilstand, dan is er sprake van achteruitgang. Kom opnieuw aan zijn voeten. En beleid opnieuw uw schuld. Dat we het zo lang zonder hem konden stellen. Dat we vaak zo wereldsgezind zijn. En zo weinig gericht op de dingen die zijn koninkrijk aangaan, gemeente. Volg het voorbeeld van de dichter. Zult gij ons niet weder levend maken? Opdat uw volk zich in u verblijde. Dan kan het zomaar weer gaan vonken van binnen. En het woord erbij. En dan je vinger erbij gelegd. Heere, u bent toch uw woord kwijt. En daar kunt u toch niet meer van af. Dat is de gestalte van de dichter. En dan kom je niet beschaamd uit. Dan kan het maar zo zijn vanmiddag. Dat het waar wordt. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van zeren wegen. Want let er ook op. Je zou bijna zeggen hoe zeker de dichter van zijn zaak is. Als wij de psalm vervolgen. Dan lezen we in vers 10 zekerlijk. Vast en zeker. Zijn heil is nabij degene die hem vrezen. De dichter zegt dus bepaald niet van, de Heere werkt niet meer en de geest werkt niet meer en er worden geen mensen meer bekeerd. Nee hoor, hoe diep de crisis ook was. Dat zegt hij niet. Dat is ongeloof van het ergste soort. Hij zegt vast en zeker. Zijn heil is nabij. Nabij. Het wordt zo dichtbij gebracht. Dat doet de Heere zelf. Als hij staat aan de deur van ons hart, gemeente. Zijn heil is nabij. En gemeente, terwijl hij dat zei, heeft hij toegekeken naar het altaar? Het zou kunnen. En moeten wij dan niet letten op het altaar van Golgotha? Wil de psalm ons daar niet brengen? Wil de Heere ons daar niet brengen? Want gemeente, het is toch ook een wonderlijke psalm. Op Golgotha. Daar is het heil gerealiseerd. Wat God beloofd had, werd werkelijkheid. Toen Jezus zich liet nagelen. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want gemeente, ik kan niet overal bij stilstaan. Dan wordt het veel te vol, de preek. Maar als u vers 11 er eens op naleest. Daar kan ik niet omheen. Want hoe kan dat dan? Hoe kan de Heere ons dan genadig zijn? Nou gemeente, er was een conflict. Er was sprake van distantie. Waarom dan? De waarheid en de goede tierenheid. Ze lagen uit elkaar, zou je kunnen zeggen. En de gerechtigheid en de vrede ook. De kanttekeningen zeggen, het lijkt hier te gaan over vrienden. Vier vrienden. Die elkaar niet konden ontmoeten, want de waarheid was dat we bij God in de schuld stonden. En dat daarom God zijn goede tierenheden niet meer voluit aan ons kon bewijzen. En de gerechtigheid eist dat de zonde tegen de Allerhoogste gedaan ook met de Allerhoogste straf gestraft wordt. Er kon geen vrede zijn. Maar wat er op Golgotha gebeurde. Gemeente, daar riep Jezus, het is volbracht. En toen waren het de waarheid en de goede tierenheid die elkaar in de armen vielen. En het was de gerechtigheid en de vrede die elkaar gekust hebben. Daar school God aan. Hier schitterde het werk van de zaligmaker. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Je vindt het in deze psalm al terug. De goede tierenheid en de waarheid hebben elkaar omhelst. En de vrede en de gerechtigheid hebben elkaar gekust. Nou ja, als voorbeeld denk aan een stelletje. Een jongen en een meisje. Ze geven elkaar een ja-woord. Maar dan moeten ze elkaar eerst de rechterhand geven. En als ze ja gezegd hebben, dan is het tijd voor een kus. En dan zeggen wij, ze zijn het samen eens geworden. Gemeente, zo is het ook hier. Ze zijn het samen eens geworden. Zalig worden met behoud van Gods recht. Er was geen enkele discrepantie. Dat is het wonder van Golgotha. Dat is wat Christus Jezus in de wereld kwam doen. En dan gaan we afsluiten. Maar nog één ding. Want het welbehagen des Heren zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Het gaat goed. Je hoeft geen pessimist te zijn. Echt niet. Het gaat goed. Zijn huis zal vol worden. Het zal een schare worden uit alle volken, talen, naties. Die niet te tellen is. Zo talrijk. Want, zo zegt de dichter, en hij ziet het als in een vergezicht voor zich. De waarheid zal uit de aarde spruiten. En gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Een beeld van overvloed. Er is toekomst, gemeente. Calvijn zegt dan zo treffend bij deze tekst. De waarheid en de gerechtigheid zullen zo verspreid zijn. Van boven en van beneden. Dat zij hemel en aarde zullen vervullen. Daar gaat het naartoe. Ze zullen hemel en aarde vervullen. Er zal geen plekje zijn in de hemel en op de aarde waar het niet is. De waarheid en de gerechtigheid. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Gemeente, Christus kan elke crisis aan. Ook die in uw en jouw leven. Zie hem dan ook te kennen. Als je hem niet kent, dan komt straks de grote crisis, hè? Als je voor God staat. En dan voor eeuwig verwezen naar de buitenste duisternis. Kom dan, bedenk vandaag wat tot uw vrede kan dienen. Buig u voor koning Jezus. Op zijn lippen is genade uitgestort. Hij ontvangt de zondaars. Hij eet met hen. Een wonderlijk woord. Kom dan. Blijf niet achter. Maar kom aan zijn voeten. En als u hem kennen mag, let op het gebed van de dichter. We hebben het iedere dag nodig. Bid u mee. Heere, maak ons opnieuw levend. Toon ons uw goede tierenheid. En geef ons uw heil. Amen. Gemeente, wij zingen nu ook het laatste vers van Psalm 85. Het gaat om het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van zemelsboog en wat daar verder volgt. Wij noemden nu Psalm 85 en daarvan het vierde vers.